In het kader van de geestelijke strijd heb ik vanavond geen rekening meer gehouden met het verzoek van Melle, hoor ik net. Dus dan bewaren we dat nog even voor de volgende keer. Het kan nog één keer, dit seizoen in ieder geval. Ik ben zelf maar zo vrijmoedig geweest om het te gaan hebben over vrijmoedigheid. Dat heb ik als onderwerp gekozen omdat dat een thema is in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament. Wat nogal naar voren komt in verband met ons praktische leven. Vrijmoedigheid hebben. En de vrijmoedigheid, zullen wij ook zien, dat gaat altijd gepaard met strijd. Waar geen strijd is, is ook geen vrijmoedigheid nodig. Waar alles van een leien dakje gaat en waar de omstandigheden allemaal pais en vree zijn, ja, waar die inderdaad pais en vree zijn, daar hebben wij geen vrijmoedigheid nodig, maar juist daar waar strijd is. En ter inleiding daarop wil ik iets lezen uit Hebreeën hoofdstuk 10. Ik vind het altijd, als ik dan zo'n gedeelte opzoek, dan vind ik het altijd jammer dat ik datgene wat er omheen staat niet allemaal kan gaan bespreken. Dat vind ik altijd wel jammer.
Zal je beginnen beginnen?
Ja, nou, zo erg is het toch weer niet. Maar ja, dat is nou eenmaal mijn tik dat ik dan het liefst alles uiteen wil zetten en dan de context helemaal wil laten zien. Maar goed, dat gaat niet altijd. En ik wil nu dan even wat lezen in Hebreeën 10 vanaf vers 32. Waar staat: doch gedenk de vorige dagen, in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. En dit is eigenlijk het einde. Dit zou je zelfs kunnen beschouwen als een einde van de Hebreeënbrief, omdat in hoofdstuk 11 allemaal voorbeelden genoemd worden van oud-testamentische gelovigen, waarna er in hoofdstuk 12 nog wel weer over onze praktische wandel gesproken wordt. Daar hebben we het vorige keer of die keer daarvoor over gehad, over die kastijding, die opvoeding. Dat was dus in hoofdstuk 12. Alleen hier is het ook een soort afsluiting. En het onderwerp is dus niet zo heel veel anders. Alleen hier wordt weer een ander aspect belicht in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 10. Met name in het tweede deel van hoofdstuk 10, dus vanaf vers 19, waar wij met klem opgeroepen worden om onze loopbaan te lopen. Met hele sterke woorden. Die woorden heb ik nu niet gelezen. Maar dan moet je dat maar eens een keer doorlezen als je die woorden niet kent. En dan in het bijzonder vanaf vers 26 tot en met vers 31 eigenlijk. Eigenlijk precies het gedeelte wat ik net niet gelezen heb. Er wordt gesproken tot gelovigen. En er wordt gezegd, daar worden zij opgeroepen om vooral in het geloof te blijven en te leven uit het geloof wat zij hebben in de Heer Jezus Christus. Dus niet het vertrouwen op zichzelf, maar het vertrouwen op de Zoon van God, namelijk de Heer Jezus. En dat niet alleen in de theorie, maar dat ook in de praktijk van ons leven. Want in de praktijk van ons leven worden wij door verschillende omstandigheden en van verschillende kanten worden wij geprobeerd van ons geloof afgehaald te worden of het wordt ons erg moeilijk gemaakt of wij worden veracht of wat voor dingen je maar kan bedenken, maar dat soort dingen gebeuren omdat je een gelovige bent. Dat is wat de Bijbel leert. De Bijbel zegt, ja, zij hebben mij niet gewild, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Verwondert u daarover niet, zei de Heer Jezus. Wij als gelovigen, wij behoren niet tot deze wereld. Wij hebben een hele andere hoop, een betere hoop dan de hoop die de wereld kent. En waar wij daaraan vast blijven houden, zal de wereld in het algemeen ons in dat aspect in ieder geval niet aanvaarden. En ons niet voor vol aanzien. En de verdrukking die wij dan te verdragen hebben, en hoeveel die dan is en hoe groot die dan is voor ons allemaal, dat weet ik ook niet. En ik weet ook wel dat hier in West-Europa tot nu toe allemaal nog reuze meevalt. Maar in de dagen van Paulus en in de dagen van de Heer Jezus, vlak daarvoor dus, daar viel het niet bij. De eerste 3 eeuwen van onze jaartelling, die kenmerken zich door christenvervolging. Men telt ze ook. Het zijn er precies 10 geweest. En de 10e was ook nog de ergste. Omdat men leefde in een wereld die compleet vijandig stond tegenover het evangelie en tegenover de Heer Jezus. Dat was in die eerste 3 eeuwen zo. Daarna is het wel iets beter geworden. Alleen het gevolg daarvan was weer dat het de inhoud van het geloof daaronder te lijden had. Dat wil zeggen, de staat werd een christelijke staat. Het Romeinse Rijk, werd een christelijk rijk, maar daarmee ging de inhoud ook een beetje verloren van het christendom.
Waarom?
Omdat waar je politiek en christendom, als ik dat dan christendom mag noemen, als je dat met elkaar wil gaan vermengen, dan moet je altijd water bij de wijn doen en dan krijg je altijd een verdraaide boodschap. Omdat het evangelie niet in deze wereld thuis hoort. Nou, het hoort wel in deze wereld thuis, maar wij als gelovigen zijn niet van deze wereld. En waar wij op het hoogste niveau politiek willen gaan bedrijven vanuit een christelijke identiteit, daar
dan krijg je een mosterdplantje dat schiet.
Ja, daar moest ik ook aan denken, aan die gelijkenis inderdaad, ja.
Doorschiet.
Die worden doorschiet, het wordt te groot, het wordt massaal, het wordt uitwendig. En de vogelen des hemels die nestelen dan in de takken, staat er dan in die gelijkenis. En die vogelen des hemels die zijn een uitbeelding van de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. De vogelen des hemels. Die zijn we in Daniël ook nog eens een keer tegengekomen, hè? Vogelen des hemels.
Maar je werd ook bevoordeeld als je
toetrad
door
het
christendom.
Ja.
Ja,
in
de
Constantijn. Ja.
Godsdienst.
Ja. Maar
dan word je zogenaamd christen. Ja, je wordt dus geen. Ja, je zegt dat je christen wordt, maar je bent er niet. Dus dan krijg je sowieso al.
Dat soort dingen.
Statistisch gezien gaat al graag naar beneden. Gemiddelde christen weet dan minder.
Ja.
Het gaat niet alleen om kennis dan, maar ook.
Of, nou ja, ja.
Het gaat om de overtuiging vanuit het hart.
Ja.
En dat gaat al. Ja, als je politiek wil gaan bedrijven, op hoog niveau heb ik het dan over. Hè. Ik heb het niet over plaatselijke politiek, of het een drempeltje voor de deur moet of niet, of een speeltuintje, daar heb ik het niet over. Maar gewoon politiek op hoog niveau, ja, dan moet je water bij de wijn doen, dan moet je doen alsof. Dat weet iedereen over mensen die politicus zijn. Dan moet je doen alsof. Dat is wat ik me altijd over verbaast als ik die mensen hoor praten. Denk ik van, wat een gedoe allemaal. Maar ja, goed. Wij als gelovigen hebben een andere hoop. En in de dagen van Paulus, daar was nog heel veel strijd. Lees zijn brieven maar, lees maar Handelingen. Daar komen we vanavond ook nog een paar keer. Maar ook deze Hebreeën aan wie hij schrijft, waarvan het maar nog de vraag is of het wel Hebreeën zijn, want dat weten wij eigenlijk niet. Hè? De geadresseerden van deze brief kennen wij eigenlijk helemaal niet. Men heeft er de Hebreeën boven gezet, maar dat heeft men maar aangenomen door verschillende redenen. Maar wij kennen deze gemeente niet precies, zoals we wel de gemeente te Korinthe en Rome enigszins kennen en Filippenzen, Colossenzen, etc. Weten wij bij deze brief niet helemaal.
Het is zo lastig te noemen waar het staat.
Ja.
Dat ene boek.
Dat ene boek waarvan niet bekend is aan wie het geschreven is. Ja.
Naam yes. 10 vers 22.
Ja. Ja, precies. Nee, de Hebreeën, houden we het maar gewoon voor het gemak even op. Tot hen wordt gezegd, vers 32, gedenkt de vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, dus nadat gij tot geloof gekomen zijt, want als je tot geloof komt, dan ontvang je licht. Dat is werkelijke verlichting. In de wereld is verlichting dat men God wegredeneert. Want dat heette de verlichting in de dagen van de evolutietheorie. Dat heette de verlichting. Maar de Bijbel zegt, als je tot geloof komt, dan word je verlicht. En de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En Paulus zegt, gedenk de vorige dagen in de welke nadat gij verlicht zijt geweest. Toen kwam je tot kennis. Toen kwam je tot de genade. Wordt ook uitgebreid over gesproken in de Hebreeënbrief. En de onmiddellijke consequentie daarvan was voor hen dat gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. En dat kan je ook gewoon lezen als dat gij veel strijd, namelijk lijden, hebt verdragen. Dat was nou eenmaal de consequentie. En dan wordt het wat toegelicht, dan wordt er gezegd, ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt. Dat is wat een christen dus kan overkomen. Dat hij gesmaad wordt, dat hij verdrukt wordt en dat hij een schouwspel geworden is. En een schouwspel, dat is zoiets als een theater. Je gaat naar het theater om te lachen. En dan ben jij dus in één keer het voorwerp van de lol, de spot. Dat kan.
Je wordt te kijk gezet.
Ja, je staat in je hemd of in je onderbroek of hoe je dat dan maar zegt, wat voor uitdrukking je daarvoor hebt. Maar zo werkt het over het algemeen. Tuurlijk tref je her en der mensen die daar misschien wat neutraler tegenover staan. Dat kan. Maar de Bijbelse gedachte blijft dat het de consequentie heeft van verdrukking en smaadheid. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Zijn we bereid om dat te accepteren? Zijn we bereid om de Heer Jezus te volgen? En gewoon tegen een ieder die dat maar wil horen te spreken over de hoop die in ons is. En als je dat doet, daar is altijd nederigheid voor nodig. Daarmee leid je eigenlijk altijd gezichtsverlies naar de mens gesproken. Omdat je een... de Bijbel noemt het soms zelf ook wel een zwakke boodschap hebt naar de mens. Want de boodschap is niet van, kijk eens hoe goed ik ben, kijk eens dat ik dit kan, kijk eens dat ik dat kan. Nee, dat is de boodschap niet. De boodschap is, ik heb mijn vertrouwen gesteld op de Heer Jezus Christus. En hij is degene die mij nieuw leven heeft gegeven en degene aan wie ik mijn leven heb toevertrouwd. En dat is onderling, zo is dat makkelijk te zeggen. Maar goed, in andere omstandigheden, ja. Denk je, ja, als ik dat nou zeg, dan... weet je, wat denken ze daar dan van? Dat snappen ze toch niet, dus ik zeg er maar niks van. Of, weet je wel, dat zijn van die... En dat moet je... Dat moet je leren, dat soort omstandigheden. Ik heb het op school ook wel gehad. Ik weet niet of ik dat een keer verteld heb. Maar dan krijg je ook zo'n... Je hebt gewoon Engels, weet je. Je hebt gewoon Engels, het gaat nergens over. Ja, het gaat over Engels, maar dan komt er zo'n vraag over... noem 3 dingen in je leven die je dan graag wil bereiken of zo, weet je wel. Nou, wat moet je... Weet je, wat doe je dan, hè? Ik zeg ook niet wat goed of fout is, daar gaat het ook helemaal niet om, maar... je merkt direct dat je mensen hebt die laten helemaal niet het achterste van hun tong zien. En andere mensen die doen dat dan weer wel, zeg maar. De een houdt het lekker ver van zijn bed. Die zegt, nou, ik wil graag zo'n auto en ik wil graag zo dit en dat, ik wil graag dat. Weet je, dan... allemaal uiterlijke dingen. Maar over inwendige dingen, wat je wil, wat is het doel in je leven? Waar ga je voor in je leven, zeg maar? Ja, dat is een heel andere koek. En dan zit je daar en denk je ook van, ja, het heeft niks met die opdracht. Ja, maakt het nou uit wat ik opschrijf? Het gaat puur tenslotte om de grammatica van wat ik opschrijf, weet je wel? Dat zijn van die dingen, speelden allemaal door je hoofd heen.
Bier.
Ja, zo, nou ja, hè, dan hebben we weer een leuke grap gemaakt. En dan is het weer goed, dan heb ik al voldoende voor mijn opdracht. Maar ja, je kan ook gewoon denken van, ik schrijf gewoon vanuit het feit dat ik natuurlijk een gelovige ben. Alleen daar is vrijmoedigheid voor nodig. Dat soort dingen. En dat zijn van die dingetjes, van die keuzes die je zo her en der in je leven maakt. Van wat doe ik ermee? Wat zeg ik? Hoe ga ik ermee om? En wij zijn mensen en dan... een mens is altijd geneigd om een schoon gelaat te tonen. Om de buitenkant goed te houden en om iedereen tevreden te houden. En dat is nou helemaal zo. En daarom hebben wij juist die vrijmoedigheid daarin ook nodig. En dat zouden wij ook leren door gewoonheid onze zintuigen te oefenen daarmee.
Begrijp ik het goed dat we het vanavond over die vrijmoedigheid hebben om ons geloof te delen?
Nou, ik wil verschillende aspecten ervan inderdaad bespreken. En of ik daarin volledig ben, denk ik niet. Maar dat is één van de aspecten. Er komen ook nog wel andere aspecten inderdaad aan bod.
Dat is vrijmoedigheid terugslaan op vers 19. Vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Dat je die niet vrijmoedigheid.
Klopt. Maar die vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom... op diverse levende weg... en alles wat er daarna volgt... vanaf vers 22, 23, 24, 25... als je dan zegt... oké, maar wat betekent dat dan in de praktijk? Dan kan... ditgene wat ik nou als voorbeeld stel... kan daar een van de voorbeelden van zijn. Zo van... stel ik mezelf volledig open voor de Heer... en geef ik mij aan hem volkomen, met vrijmoedigheid ingaan. Ja, dat betekent dan toch ook, in ieder geval onderdeel daarvan, is om vrijmoedig te getuigen van de hoop die in ons is. En de vrijmoedigheid...
Dat klinkt een beetje in vers 19 als een soort van uitnodiging, noem ik het dan eventjes. Voel je vrij om
tot de Heer te gaan. Ja. En ik heb het inderdaad al wat meer over een stap verder wat er inderdaad daarna komt. Klopt. Klopt. Maar het is
de weg die je moet gaan. Of maar moest die je dan stap vers 20, die nieuwe levende weg.
Ja.
Maar dat is dan de praktijk, noem ik het dan maar.
Ja. Des te langer ik erover nadenk, des te meer ik denk van nou, zo'n verschil zit er niet tussen het leerstellige en de praktijk daarin. Maar dat die weg open is tot de Vader inderdaad, dat is helaas ook voor heel veel gelovigen nog een ding wat men niet kent.
Ja, die geloofzekerheid.
Dat bedoel ik, ja. Dat men dat niet kent. Men weet dat niet. Een van de teksten die ik nog wil citeren, ik zoek hem misschien straks nog wel op, maar dat is ergens uit het Johannes, uit de Johannesbrief. Er wordt dan gesproken, indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En daarna staat er, geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Dus tot degene die van nature die vrijmoedigheid niet hebben om tot hem te gaan. Omdat ze denken, ik ben zondig, ik deug niet. En hoe kan ik nou gerechtvaardigd worden? Als je die vrijmoedigheid niet hebt in je hart. Dan zegt de Bijbel alsnog, ja maar God is meerder dan uw hart. En doordat hij meerder dan ons hart is, zouden we daarna alsnog vrijmoedigheid krijgen om tot hem te gaan. En daar begint het uiteraard bij. En daarna in de praktijk van ons leven zouden wij die vrijmoedigheid behouden.
Maar zorgt de wet niet min of meer een beetje voor dat gevoel van ik ben te min en ik ben zondig en al dat soort
dingen? Ja, dat klopt.
Ook de wet juist uit je leven moet.
Ja. Ja, en als je dat inderdaad in je want misschien ga ik inderdaad dan een paar stappen te ver of te snel, maar dat is inderdaad de basis die daar aan te grondslag ligt. Namelijk dat we leven uit genade. En dat we niet leven...
Is dat niet heel calvinistisch dat je zelf dat soort dingen ook niet... Weet je komt dat vooral in die vroeger bij ons in die oud-reformeerde hoek kwam je dat ontzettend veel tegen. Mensen die dan heel gelovig waren, maar als je dan een puntje bepaald kwam en je vroeg dan als een moment van sterven. En je zei van weet je dat je eigenlijk van Christus bent. En ja, dan hoopten ze dat.
Ja.
Maar ze wisten dat dan niet.
Niet zeker.
Nee. Van ja dat mijn schoonzusje, haar moeder ook, die vrouw die ging altijd naar de kerk, 2 keer op zondag. En,
ja.
En toen stierf ze en toen zei mijn schoonzusje steeds van, mijn moeder, je weet toch dat je... En zei ze steeds, ja kind, dat weet ik niet. Ik hoop dat maar. En,
ja.
Maar toch ja. Moet dat jezelf dat gunnen of zo.
Het heeft uiteindelijk te maken met... Ja.
Angst of zo om arrogant te zijn of...
Ja, de Bijbel zegt...
Ik om te zeggen dat ik daar ook kom.
Ja, maar dat is nou juist geloof.
Ja.
Dat is nou juist geloof, dat is nou juist waar het om gaat, dat is nou juist de essentie ervan. Al die dingen eromheen, helemaal bijverschijnselen, maar het gaat uiteindelijk om geloof. Want ook die vrijmoedigheid, dat is bijna al een synoniem voor geloof en voor vertrouwen.
In onze vertaling wordt het ook met vertrouwen.
Oké. Ja. Want je moet vertrouwen hebben om inderdaad een stap te kunnen of te durven nemen. Want we komen het, ik weet niet of het hier is. Nee, we komen het verderop nog tegen. En dan wordt die vrijmoedigheid inderdaad in combinatie met durven genoemd. Zo van, daar is moed voor nodig. Daar moet je vrij moedig voor zijn. En niet laten beheersen door de omstandigheden. En dat is iets waar wij echt in de praktijk van ons leven moeten leren. Uit... En door de omstandigheden. Goedenavond, Bronke. Kijk, je bent weer meer dan welkom vanavond.
Je hebt het goed gemaakt, hè?
Pas confidence is meer zelfverzekerd.
Ja, maar dat ligt heel dicht bij vrijmoedigheid.
Vrijmoedig, hè?
Ja.
Je bent wel zelfverzekerd. Tenminste, zelfverzekerd. Dat is... Ja. Zeker van je zaken, wat je gelooft.
Precies.
Zeg van, hier is het.
Ja.
Klaar.
Dan heb je vertrouwen.
Ja. Dan heb je vertrouwen en dan ben je ook vrijmoedig.
In wat je gelooft.
Ja. Ja. Maar dat is een dynamisch ding in ons leven. Hè? Dat is iets wat kan groeien. Waarin wij als gelovigen kunnen groeien. In die vrijmoedigheid. Dat leer je door de omstandigheden heen. In het begin ben je bang en onzeker over iets. Daarna neem je bepaalde stappen. Dan denk je, verandert helemaal niks aan. Dat is nou juist wie ik ben. Dat is nou juist wie ik als gelovige ben en de weg die ik daarin kan gaan. En ik vind het moeilijk om daar praktische voorbeelden in te geven. Dat gebeurt...
Maar zoals die uitverkiezingsleer speelde die daar toen ook al in die... Want ik schiet mij nu te binnen dat wat ik net vertelde, dat heel veel wegkomt uit die uitverkiezing van... Ja, maar als ik niet uitverkozen ben, dan kom ik er toch niet. Dan kan ik nog zo... Maar speelde dat in die tijd van...
Paulus ook al? Volgens mij niet. Volgens mij niet. Nee, die...
Denk eens even terug, Martin. Nee, ik kan het niet zo herinneren. Laat.
Nee, ik weet niet wanneer die uitverkiezingsleer echt helemaal...
Ik las ergens dat Augustinus toen mee kwam en die leefde zo'n 300 jaar daarna.
Oké. Okay.
300 jaar daarna?
Na Paulus.
Na Paulus, oké.
Okay. Ja. Nee, die uitverkiezing... Kijk, hier staan natuurlijk ook in de gedeelte wat ik gelezen heb... staan ook een aantal versen, hè? waarbij men weer de gedachte kan krijgen, ja, als ik niet goed genoeg leef, om het dan even eenvoudig te zeggen, ja, dan ga ik toch nog ten verderve. Vers 39. Het laatste vers dus. Daar zegt Paulus, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, maar wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel. Zo van, nou, als je dus gelooft, dan word je behouden. En als je niet goed gelooft, dan ga je alsnog ten verderve. En dan ben je weer een paar stappen terug in je gedachten. Want het gaat hier niet over ons behoud als zodanig, over het feit dat wij een kind van God zijn. Daar waren die Hebreeën wel zeker van. Dat was het probleem helemaal niet. Het probleem met deze Hebreeën was dat, hoewel ze gelovigen waren, dat ze gewoon, het vertikten, dat ze gewoon hun loopbaan niet liepen. En dat men liever vasthield aan uitwendige dingen, dan dat men de inwendige dingen belangrijk vond. Men hield vast aan de wet in plaats van te leven uit genade.
Het waren net mensen.
Het waren net mensen, ja. Maar het gaat hier niet over onze verlossing als zodanig. Het gaat hier over ons praktische wandel. De staat ook gaat over, laatste woorden, de behouding der ziel. En de behouding der ziel is ons behoud van ons praktische leven. Voor zover wij als gelovigen en uit geloof geleefd hebben. Kijk, eenmaal wedergeboren, eenmaal behouden. Ja, prima. Maar dat is zo'n klein dingetje van het hele verhaal, hè? Ik bedoel, je staat er ook niet elke dag stil bij van, het is nou zo lang geleden dat ik geboren ben. Ben ik nog steeds echt geboren? Ja, ik ben nog steeds echt geboren. Ja, ik ben er nog steeds. Nee, maar ja, dat zeg ik nou een beetje spottend, doe ik natuurlijk bewust. Om je bij te brengen hoe vreemd het eigenlijk is. Je maakt je vandaag toch ook niet meer zorgen om het feit dat je 20, 30, 40 of 50 jaar geleden geboren bent. Of dat wel een vaststaand feit is.
Dat is een beetje wat die mevrouw waar Ellen het over heeft. Die heeft dat niet door dat zij ooit een keer is geboren.
Precies.
En daar dus uit moet leven. En dat getuigt een beetje van dat diegene na de geboorte helemaal niet gaat groeien.
Nee, precies.
En dat is niet nog maar de vraag, hè?
Ja, dat groeien krijg je door deze van
als je met mensen in gesprek komt, heeft er dan nooit een wedergeboorte plaatsgevonden. Dat heeft geloof met het verstand.
Oké, ja.
Het is veel te hoog, het had wat moeten zakken.
Ja, dat klopt ook.
Ja, beleving.
Of je het in je hart aangenomen hebt. Of je vrijmoedig, en vrijmoedig komt ook uit je hart, hè, komt niet uit je hoofd. Als je vrijmoedig bent, komt het uit je hart. En dan zeg je, wij zongen zojuist, staand op de belofte van mijn Heer en God. En dan kan je 150.000 keer in de kerk zingen, of hier bij de Bijbelstudie, of wat dan ook. Maar dat betekent niks als je dat niet met je hart zingt.
Ja.
Ja. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Het gaat niet om het verzamelen van kennis. Ja, dat gaat door middel van kennis. Maar
het was wel zo, wat je nou zegt, van het moest zakken. Bij die mensen, die wilden dat wel heel graag. Maar dat waren die dominees die ze dat gewoon
praten. Ja.
Maar dat ook zelf het zoeken dat willen.
Nee, maar dat is ook wat de Bijbel
dat
zegt.
Is zo erg.
Ja. Het zijn nou, ja, dat is heel erg. Dat is in triest. Maar de Heer Jezus waarschuwde daarvoor. Het was in de dagen van de Heer Jezus niks anders. Ja. Het waren de Farizeeën die voor de deur stonden van het huis. Ja. Waarbij men niet naar binnen kon naar de Heer Jezus. En over de sleutel der wijsheid of zo, dan zeggen ze, of over het koninkrijk, dan zegt de Heer van, nou, je gaat zelf niet in en je belet nog. Degene die wel in willen gaan, die belet je nog.
Ja.
Want ja, vrijmoedigheid, dat kan maar zo niet. Dan hebben wij geen controle meer over elkaar. Dan wordt het in één keer veel te spannend, want dan wordt het te vrij. Dan zit het niet meer in vakjes. Wat zeg je?
Ze willen ons maar afwachten wat er in de collecte komt.
Nou ja, bijvoorbeeld. Maar dan is het niet meer georganiseerd. Is het niet meer in de hand. En wat nou als iemand gewoon vrijmoedig zomaar iets doet? Dat moeten we zoveel mogelijk zien te voorkomen. We moeten zoveel mogelijk alles kaderen. Wet dus.
Ja.
En als iedereen maar volgens die vaste kaders zijn ding doet, dan is het wel goed. Maar dan blijft het hart leeg. Maar zodra we ons hart voor de Heer openstellen, dan wordt het gevuld en dan gebeurt er van alles. Maar dat heb je zelf niet onder controle, gedeeltelijk dan zeg ik dan. Maar een ander heeft er ook geen controle over. En dat zie je vaak in kerken met een strikte organisatiestructuur en waarbij alles gecontroleerd wordt van alle kanten. Dat kent de Bijbel niet. De Bijbel kent persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus met persoonlijke verantwoordelijkheid erbij. En daar leer je vrijmoedig te zijn.
Maar ze blijven vaak ook een beetje bij de zonde hangen. Hè? Dat die wet elke keer weer gelezen wordt. Je leeft dan ook uit genade wordt gezegd. Maar je wordt aan de ene kant een kopje ondergedrukt.
Ja.
En tegelijk ook getild. Dus je blijft altijd halverwege. En dan groei je ook niet.
Nee.
En dat is helaas.
En,
ja. Ja. Wat hij ook is. Die zei altijd van. Dat was zo bijgebleven. Ik was toen jong. Die zei altijd van. Oh, mocht het dus gebeuren. En ik dacht altijd maar van. Moet het nou toch gebeuren? Niet je wel. Mocht het dus gebeuren. Nu begrijp ik dus van wat ze bedoelde van. Oh, mocht het dus gebeuren. Dat je inderdaad. Dat je dus in de hemel zou mogen komen. Dan denk ik van ja, het is toch al gebeurd. Achteraf, het is gebeurd.
Ja.
Het is volbracht.
Ja.
Het is allemaal.
Ja.
Gisteren was ik al heel vroeg in de vrijgemaakte kerk. Ik was daar, mijn broer beleidenis deed al daar. Dat is dan als je gedoopt wordt als kind, dan kun je op volwassen leeftijd zeggen van nou ja, was het eigenlijk ook wel mee eens. Daar wordt nog stevast elke zondagochtend de wet voorgelezen. Het is er ondertussen zo ver afgezakt dat de tekst die gelezen wordt op een beamer voor in de kerk zichtbaar wordt gemaakt. Al die mensen komen daar met lege handen, die hebben geen Bijbel meer. Alle liederen worden keurig netjes, dat vond ik wel mooi, ook op de beamer getoond. Dus ik denk dat het ook in de vrijgemaakte kerk steeds verder afzakt voor wat betreft de kennis. En ik denk dat je daardoor ook heel erg onzeker wordt in je hele geloof. Want uiteindelijk weet je niet meer waar het nou daadwerkelijk om gaat. En toch hoor je elke zondagochtend weer die wet. En daarvan wordt in de vrijgemaakte kerk ook verwacht dat je je daaraan houdt. En dat is een zware strijd in dit leven. Dat ga je niet meer hebben. Nee. En ik denk dat je daardoor veel onzekerheid krijgt. En dat je daardoor ook mensen krijgt van ja, ik hoop het maar. En er wordt daar ook gewoon keihard gezegd van ja jongens, als je één keer gelooft, dan leun maar achterover. En dan komt vanzelf de geest en die werkt wel in je. Ja, maar ja, als je achterover gaat leunen en wachten tot de geest wat in je gaat doen, zonder dat je zelf ook maar de moeite neemt om iets aan bijbelstudie te gaan doen, dan denk ik dat de geest op het bureau ook denkt van ja, hallo. Kom ook zelf eens op in actie.
Ik heb een mooie tekst gelezen. Gods verlangen gaat verder dan ons door de ding.
Ja.
Het is niet zo, ik ben gered en dan ben ik er. Dan begint het.
Ja, dan begint het nou juist.
Dat je als een baby geboren wordt, dan zeg je nou, hier ben klaar.
Nee, dat je.
Dat is van niet vroeger.
Kijk, het is niet dat ze stoppen bij onze redding.
En dat is nou juist waar het om gaat. Maar dat is waar we het constant over hebben, maar wat ook zo belangrijk is, want dat is de praktijk van ons leven, dat wij daarin groeien, dat wij opgevoed worden, dat we verantwoordelijkheid leren dragen. En dan moet je inderdaad vrijmoedig zijn. En dat moet je. De Heer doet dat als het goed is in ons. Nee, de Heer doet dat in ons, maar soms wordt er ook wel eens bij wijze van spreken tegen ons gezegd, nou en nou ga je er maar voor. En nou moet je gewoon. Nou, actie, ja.
Vroeger was er zo'n lied, Gerrit en Greet noemen we vaak.
Ja, Gerrit en gereed.
Gereed, je bent nou gered en nou ben je gereed om de loopbaan te gaan lopen.
Ja, precies. En wij zouden dus niet onze ogen richten op de smaad, vers 33, de smaadheden en de verdrukkingen, het feit dat wij een schouwspel geworden zijn. En dan valt het voor ons misschien allemaal nog reuze mee. Maar goed, dan weet je ervan. Als je nog bereid bent om te groeien in je geloof, dan is de kans groot dat dit soort dingen alleen maar toeneemt. En als gij gemeenschap gehad hebt met degene die al zo behandeld werden, en daar bedoelt Paulus zichzelf ook bij, want hij zegt vers 34, gij hebt ook over mijn banden, zijn gevangenschap, hebben zij medelijden gehad. En zij hebben de roving van hun goederen, dat is zoiets als een collecte, de roving van hun goederen. Paulus noemt het een roving. Hij zegt, nou ja, ik heb eigenlijk...
het is niet zozeer dat die beroving door... gebeurde tijdens hun smaadheid, die ze, hè, dat ze een schouwspel geworden zijn. Dus dat ze met smaad behandeld zijn door anderen. Dat toen hun eigendommen werden beroofd.
Nee, ik heb altijd het idee gehad dat Paulus het hier heeft over datgene wat zij gedaan hebben aan Paulus en degene die met Paulus waren. Omdat er eerst staat, gij hebt gemeenschap gehad met degene die al zo behandeld werden. Gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad.
Mm-hmm.
Ja, waar blijkt het dan uit? Ja, ik heb zo'n medelijden met je. Ja, oké. Okay. Maar als je echt meeleidt, dan treedt er ook actie op. Dan kost dat wat namelijk. En Paulus, mijn idee is dat Paulus het noemt een roving uw goederen. Omdat hij zegt van nou, hij verontschuldigt zich eigenlijk. Hij zegt, nou, ik heb het eigenlijk voor jullie geroofd. En hij zegt hier, datgene wat je voor mij gedaan hebt, wat ik beschouw als een roving, dat heb je gedaan met blijdschap. Zo heb ik hem altijd gelezen.
Ja, en in die tijd, als gevangene, als je afhankelijk van vrienden of mededoen voor je eten en je kleding en alles.
Ja.
Dus ja, als je die niet had, dan was je al gauw.
Ja. En ik denk dat dat hierover gaat, over de goederen die zij gedeeld hebben met Paulus en al de andere gelovige gevangenen.
Dat lees je ook in alle brieven, hè? De collecte.
Over de collecte, ja, ja. En het zal wel niet alleen om geld zijn gegaan, hoor. Er zal ook heus materiaal en kleding en weet ik veel wat naar Paulus zijn gegaan. Maar dat heeft men gedaan. Men had zelf ook al smaadheden en verdrukkingen, maar toch medelijden met de broeders en zusters. En ook nog inderdaad hun goederen meedelen. Waarom kan men dat doen? Waarom kan men die vrijmoedigheid hebben? Wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. En dat moeten wij ook voor ogen houden. Wij hebben in onszelf een beter, namelijk een blijvend goed in de hemel. Een erfenis namelijk. Goed. Zijn erfgoederen. Een erfenis. Bezittingen. Datgene wat je bezit. Bezit uw zielen in leidzaamheid. Je praktische wandel. Dat bezit je. Dus wat je hebt, kan je kwijtraken. Wij hebben nu dit leven hier op aarde. Dat leven hier op aarde, dat lichaam, dat raken wij kwijt. Maar wij kunnen ons leven wel degelijk behouden in de praktische zin van het woord. En wat er voor nodig is om ons leven te behouden, is dat we het moeten gaan verliezen.
We moeten hier leven van de wind, eigenlijk. Niet de wind van de wind. Door zelf als geest beschouwd, dan moet dat ons belangrijkste goed hier zijn.
Bezitten als niet bezitten.
Ja, 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 precies. Ja.
Zo moet het voelen.
Ja. Ja.
Bezit, ja, maar het is eigenlijk niet bezitten.
Precies, precies. Want het is allemaal genade dat wij die dingen, ontvangen. En het gaat om die verandering in ons denken daarover, hè? We zien wat, we horen wat, we doen wat, we ontvangen wat. Wat denken we erover? Hoe gaan we ermee om? Richting de Heer. Hij ziet en kent al onze gedachten daarin. Hè? Werp dan, vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. En waar het dan specifiek om gaat, ja, het geldt voor heel ons leven. Onze hele maatschappij is erop gericht om mensen allemaal in vakjes te stoppen. Allemaal vooral niet te laten ontplooien, want er kon wel eens wat fout gaan. En dat gaat er ook geheid. Maar dat geeft nou juist niks. Ja, voor ons wel, dat is voor ons zo vervelend als er wat fout gaat. Maar de Heer zegt, nou, dat geeft niks dat er wat fout gaat. Dat is niet zo'n punt. Maar als je niks doet, als je niet leeft, als je alleen maar in het vakje blijft zitten, dan leef je keurig volgens de norm. Maar je leeft niet echt. En de bedoeling is dat wij dat nieuwe leven daadwerkelijk zouden leven. En dat is out of the box. Dat is niet in de kaders. En daar heb je vrijmoedigheid voor nodig. En daarvoor moet je gevoed worden met het woord. En ik denk ook voor een groot gedeelte door de gemeenschap met broeders en zusters met elkaar, waarin wij elkaar bemoedigen. Daarom schrijft Paulus, een van de redenen is om die brieven, dat hij die brieven schrijft. Om elkander weer te bemoedigen. Want dat heb je nodig soms van elkaar.
En aan te moedigen.
En aan te moedigen, ja. Ja. Want het is niet altijd even eenvoudig. En zeker niet waar het betreft de prediking van het evangelie. Want dus dan ben je gewoon verantwoordelijk om het evangelie te spreken. En dat evangelie heeft altijd zo'n dubbele uitwerking. Het is geen flauwe boodschap. Het is een boodschap die gezouten is. Die wat teweeg brengt. En het is niet naar de mens. Nee. Ja, ja. En het is gewoon, het is een boodschap die het hart van de mensen vraagt. En dat is nou juist het probleem van de mensen, dat ze dat hart zo makkelijk bedekken. Dat willen ze graag doen. En als je het evangelie predikt, dan leg je de gedachten en de harten bloot eigenlijk. Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. En het scheidt uiteen geest en ziel en merg en wat er dan ook maar staat. Ergens in Hebreeën 4. En dat is gewoon van belang dat wij daar in onze vrijmoedigheid houden. Want die vrijmoedigheid, die heeft een grote vergelding des loons. En dan staat er nog een keer hetzelfde. Vers 36, want gij hebt lijdzaamheid van noden. En dat is dus ook een, is niet echt een synoniem, maar het overlapt wel het begrip vrijmoedigheid. Want waar je vrijmoedig bent, daar moet je ook weer een lange adem hebben. Waar je helemaal alleen iets doet zonder dat er iemand je bij staat. Je gaat helemaal alleen in je strijd. Daar moet je soms ook alleen lijdzaam zijn.
En die vrijmoedigheid, die kost je ook wat.
En die kost je ook wat. Die kost je inderdaad wat. En dus heb je ook iets te lijden. Je verliest iets. Al was het maar dat je soms je gezicht verliest.
Maar die vrijmoedigheid moet ook niet meer afhankelijkheid van de Heer.
Precies.
Want alleen kan je dat ook niet.
Nee.
Het is altijd weer die samenwerking. Hè?
Daarom zouden wij zien op datgene wat de Heer ons beloofd heeft. Want dat is een van de dingen wat ons de kracht geeft. Want die combinatie wordt steeds gemaakt. Hè? Vrijmoedigheid werpt dat niet weg. Want het heeft een grote vergelding des loons. En de grote vergelding is niet dat wij ooit in de hemel komen. Maar de grote vergelding is dat wij een erfenis zouden ontvangen. Heerlijkheid. Datgene wat wij nu schade lijden, dat wordt ons vergoed. En dat zouden wij voor ogen houden. Vers 36, gij hebt lijdzaamheid van noden. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Dat betekent zoveel als dat we de beloftenis, datgene wat beloofd is, ook daadwerkelijk zouden ontvangen. Of verkrijgen.
Hier
volharding staan in plaats van lijdzaamheid. Volharding. Dat is gewoon doorgaan, hoewel de rest om je heen zegt van, dat moet je niet doen. Gaat helemaal niet goed met jou. Tegen Noach, weet je. Ja, Hebreeën 11, hè, ligt hier natuurlijk naast. Noach, daar kwamen ze ook elke week bij wijze van spreken op bezoek. En ze zeiden, Noach, gaat niet zo goed met jou. Je bent een boot aan het bouwen, maar het regent niet, jongen.
Het heeft nooit geregend.
En elke week kwamen ze bij wijze van spreken weer, stonden ze op zijn stoep. En ze zeiden, Noach, toe nou. Dan moet je dus volharden, hè. Want iedereen om je heen staat dit tegen je te praten. Die zegt dit, die zegt dat, die zegt zus, die zegt zo. En dan moet je ook nog daar doof voor zijn. En des te meer je daardoor beïnvloed wordt, ja, des te meer jij standvastigheid nodig hebt uit de schrift.
Kan je aan twijfelen brengen.
Want het kan je aan twijfelen brengen. En dat gebeurt gewoon. En daarom zouden wij ook zo standvastig moeten zijn. Leidzaamheid, volharding. Hij die beloofd heeft, is getrouw. En daar zouden wij op zien. Vers 37 sla ik even over. Vers 38. Maar de rechtvaardige, en dat zijn wij. Wij zijn geen onrechtvaardigen meer in de ogen van God. Wij zijn rechtvaardigen. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En leven uit geloof, dat is leven op grond van datgene wat er in je hart geplant is. En ik kan je dit verzekeren, de dingen die de Heer in onze harten plant, die stroken meestal niet met de verwachtingen van mensen. De dingen die de Heer op ons hart legt, om het dan zo te zeggen, dat gaat niet vanuit commissies of organisaties. Dat kan wel hoor, dat kan wel. Maar meestal werkt de Heer gewoon individueel aan u, aan jou en aan mij. En hebben wij daarin onze eigen verantwoordelijkheid. Want leven uit geloof. Geloof is datgene wat in ons hart woont. Waar wij op vertrouwen. Met heel je hart en heel je ziel. En heel je verstand. En geloof is geloof in het woord van God. En dat is niet alleen leerstellig. Maar dat brengt ook praktische consequenties met zich mee. Dat bewerkt de Heer in ons hart. En daar zouden wij voor openstaan. En we zouden hem die ruimte geven in ons leven. Hè? Als het dan staat van bedroef de Heilige Geest niet, is dit een van de dingen wat het betekent. Als de Heer iets in je hart werkt of op je hart legt, dan zouden we dat doen. En daarin heb je je eigen verantwoordelijkheid en is het je eigen weg die je gaat aan de hand van de Heer. En wat dan de wil van God voor jouw leven is, ja, dat laat zich moeilijk zeggen. Dat staat er hier in vers 36 ook niet bij. Hè? Er staat, gij hebt leidzaamheid voor nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende. Maar ja, wat is dan de wil van God? Ja, dat staat er weer niet tot in detail bij. Hè? Dat is iets wat je moet leren. Maar de Heer zou het in onze harten bewerken. En daaraan zouden wij ons niet onttrekken, vers 38. Want staat er, waar wij dat doen, waar wij dus niet leven uit geloof, daar zegt de Heer, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En dat betekent zoveel, als jij je praktische leven niet leeft uit geloof, als je niet werkelijk op mij vertrouwt, als je niet vrijmoedig bent, en zeker als je dat al helemaal niet van plan was, is natuurlijk nog erger. Kijk, als je niet vrijmoedig bent, dan kan je tegen de Heer zeggen, Heer, ik ben helemaal niet vrijmoedig, maar u wil me toch gebruiken.
Succes.
Kunt u mij dat leren? Ik sta er open voor, maar ik zou niet weten hoe ik dat moet. Ik weet niet hoe.
Als met Mozes.
Ja, precies. Ja, die zegt ook, ja, ik wil wel, maar ik geloof niet dat het wat met mij gaat worden. En dan doet de Heer zijn werk ook aan mensen die naar de mens misschien helemaal niet capabel zijn of wat dan ook. Maar als wij dat niet nastreven, als wij dat niet zoeken in ons leven, dan staat er dat God zegt, dan heeft mijn ziel in hem geen behagen. Als wij onze ziel niet aan hem willen wijden, dan wijdt hij zijn ziel ook niet, zijn praktische leven, wijdt hij dan ook niet aan ons.
Weet je toevallig of u in het Grieks het woordje psyche staat?
Voor 95% ben ik daar zeker van, ja. En het wordt in het Nieuwe Testament vaak vertaald gewoon met leven.
Als het gaat over zijn ziel, het is dus zijn geest, dan gaat het gewoon over de Heilige Geest.
Ja.
Het nieuwe leven.
Maar volgens mij gaat het wel degelijk over zijn leven, zijn praktische leven. Wat doet Christus nu? Hij, ons geweten. Hij reinigt ons geweten. En staat het psyche?
Ja.
Psyche?
Ja.
Ja. Gewoon leven. Zijn leven. Zou hij toch in ons leven? Nou, als wij ons niet openstellen voor hem, als wij hem niet zoeken, dan kan hij ook niks aan ons doen. En heeft hij in ons ook geen behagen. Maar wat moet hij met ons? Waar wij niet ons hart openstellen voor hem. En of je het dan in de praktijk van je leven er goed van afbrengt of niet, heeft er nog helemaal niks mee te maken. Gaat er in de eerste plaats om wat er in je hart is, wat je gezindheid is.
Dan gaat het duidelijk om relaties en maar over hoe je kinderen
krijgt. Ja. En Paulus zegt, wij zijn niet van degene die zich onttrekken. Die zegt van, nou, ik doe niet mee, ik loop niet mee. Paulus zegt, wij wel. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven. Want dan gaat je ziel, je praktische leven, gaat ten verderven. Misschien hier op aarde nog niet. Maar als je later voor de Heer staat, dan zegt de Heer, had je mij lief, zegt hij dan. Want dat is precies hetzelfde als je hart aan hem geven. Had je mij lief, heb je mij gezocht, zeg je, nou ja, het zat niet zo in me. En dan zegt de Heer, heb je dat tegen mij gezegd? Dat het van nature niet zo in je zat? Bijvoorbeeld. Ja. Heb je dat gewild? Heb je mij toch gezocht? Ben je er bewust van geweest dat leven hier op aarde allemaal maar tijdelijk is? Dat ik degene ben die jouw nieuw leven heb gegeven? Gratis. Uit genade. En als je die bewustwording hebt, dan wordt het ook een stuk makkelijker om je aan hem over te geven. En dat is ook, dit is de boodschap die wij onszelf moeten voorhouden en die wij ook andere mensen voor zouden houden bij gelegenheid. Omdat dat de enige boodschap is die de mens werkelijk leven geeft. Omdat het namelijk eeuwigheidswaarde heeft. Niet alleen wedergeboren worden, maar ook een nuttig, praktisch leven. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar wij zijn van degene die geloven, niet werken. Wij zijn degene die geloven en leven uit geloof tot behouding. Niet ten verderven, maar tot behouding van de ziel. Praktische leven. En daarvoor hebben wij vrijmoedigheid nodig. En ik zal na de pauze enkele schriftplaatsen opzoeken waar nog meer gesproken wordt over vrijmoedigheid in combinatie met de strijd die er is.
Maar ik wil
even vragen. Jazeker.
Over vers 35.
Ja.
Er staat dus, geef dan de vrijmoedigheid een prijs die de ruime vergelding heeft te wachten. Kan het ook nog slaan op kansen en kronen?
Op het eerste verstond ik niet.
Kan dat slaan? Die ruime vergelding heeft te wachten. Kan dat slaan op kransen of kronen?
Ja, dat is nou precies waar het over gaat. Ja. In het Nieuwe Testament wordt ons in vooruitzicht gesteld. Het zijn allemaal synoniemen, het zijn allemaal beelden. Hè? Of een kroon, of een krans der rechtvaardigheid heet het volgens mij ook ergens. Of loon, of erfenis, of
een blijvend goed.
Vers
ervoor.
Ja.
Heerlijkheid.
Aanstelling
tot zonen. Die zijn allemaal overlappende begrippen. Want ze hebben allemaal te maken inderdaad met eerstgeboorterecht. Met koningschap, met priesterschap. Koningschap heb je een kroon. Klederen wordt ons ook, reine witte klederen wordt ons ook beloofd. Staat in combinatie met priesterschap. Al die begrippen, dat zijn geen verschillende dingen. Zo van, nou, de een krijgt een krans, de ander krijgt een kroon, de ander krijgt witte linnen klederen of zo. Het zijn beelden die de Bijbel gebruikt om ons een idee, een gevoelswaarde te geven van wat wij kunnen ontvangen. Het zijn puur beelden die wij op ons in zouden laten werken, waarvan wij de gevoelswaarde zouden gaan begrijpen. En daarvan is inderdaad een krans, een kroon, vergelding des loons. Ja, synoniem met elkaar. Inderdaad, dat is waar het om gaat. Niet over wedergeboorte, maar over wat wij zouden ontvangen nadat wij de loopbaan hebben gelopen. En dan gaan we eerst even een kop koffie drinken. Ik wil even wat schrift plaatsen bij langs in het Nieuwe Testament, waar gesproken wordt over vrijmoedigheid van discipelen, dan wel apostelen, van gelovigen. En eerst wil ik even naar Handelingen hoofdstuk 4. Daar staan Petrus en Johannes voor het Sanhedrin, voor de Joodse Hoge Raad. En ik hoop, althans dat hoop ik dat je een beetje het inlevingsvermogen hebt om je daarin te verplaatsen, zodat wij kunnen zien wat zij meemaakten en hoe het voor hen ervoor stond. Handelingen hoofdstuk 4, daar werden ze eerst gevangen genomen en daarna moeten ze getuigenis afleggen van wat ze wel niet gedaan hadden. Niet dat ze een misdaad gedaan hadden, nee, ze hadden namelijk iemand gezond gemaakt. Alleen, wat zeg je?
Hoe durven ze?
Ja, hoe durven ze? Dat werd beschouwd als een misdaad. Niet zozeer dat ze iemand gezond gemaakt hadden, want daar konden ze niet zoveel tegen inbrengen, maar wel het feit dat men de Heer Jezus Christus daarbij verkondigde. En dat was geen ingewikkelde boodschap, het was gewoon een heel eenvoudige boodschap uit hoofdstuk 3, dat God de Heer Jezus Christus heeft opgewekt, dat zij, de Joden, de Heer Jezus gekruisigd hadden, maar dat God hem opgewekt heeft. En Petrus en Johannes, die roepen de Joden op om zich te beteren, namelijk te bekeren. Alleen, dat is op zich nog niet zo'n probleem, die oproep. Alleen het probleem is dat deze mensen van het Sanhedrin, die hadden natuurlijk een positie in het Sanhedrin. Dat waren overste der Joden. Dat zijn de vooraanstaande Joden. En die zijn hoog geklommen op de Joodse ladder, om het dan zo te zeggen. En op het moment dat jij heel hoog geklommen bent op een of andere ladder, dan is het ook heel erg moeilijk om van die ladder weer af te komen. Als je namelijk een boodschap gepredikt wordt waarvan je weet dat die waar is, dat is één ding, dat je weet dat die waar is, maar dat daar ook nog praktische consequenties aan zitten, dat is voor mensen nogal moeilijk, vooral als ze veel hebben. Dat is het eenvoudige verhaal van de Heer Jezus, weet je wel, dat iemand die heel rijk is, ja, dat is heel moeilijk voor iemand die heel rijk is om tot geloof te komen. Even heel eenvoudig gezegd. Maar nu gaat het niet over iemand die rijk is, maar nu gaat het over het Sanhedrin, over de overste der Joden. Zij konden niks tegen die boodschap inbrengen, maar als zij tot geloof zouden komen, dan verlies je je positie. Je gezicht verlies je dan. Dat is net als je binnen een kerkgenootschap een belangrijke positie hebt, of een vooraanstaande positie, en je komt dan tot de conclusie dat een en ander waar de kerk voor staat, dat het niet helemaal klopt, en je komt daarvoor uit, je beleidt dat, dan heb je grote problemen.
Mm-hmm.
Heb je grote problemen. Geestelijke strijd namelijk. En hoe nederig je dan ook bent, en hoe zachtmoedig je je ook opstelt, die geestelijke strijd van de buitenkant en mensen die hun positie en geen gezichtsverlies willen leiden, die geestelijke strijd is heel sterk. En daar zouden wij waakzaam voor zijn.
Mag ik even wat vragen tussendoor?
Ja, zeker.
Over het Sanhedrin.
Ja.
Komt dat woord ook hier ergens voor?
Nee, het woord komt in de Bijbel zelf niet voor. Dan heet, heet het gewoon de raad.
Oké.
Okay. De raad heet het.
Is het dan het Hebreeuws of in het Grieks dat het Sanhedrin heet?
Ik denk dat het
heet nog steeds zo. Heet nog steeds. Want ik heb het voor mij een keer ook gezegd en toen kon ik het hele woord niet vinden.
Ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet eens waar het vandaan komt. Ook niet wat het betekent, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet alleen dat het de Joodse raad is die afgeleid is van oudsher van Mozes met de aanstelling van de 70. Volgens mij zaten er ook 70 man in het Sanhedrin, maar dat weet ik niet meer zo zeker uit mijn hoofd. Maar dat meende ik wel. Maar het zijn gewoon de oudsten van het volk. Mm-hmm. Waar recht gesproken was en de recht gesproken wordt en waar de hoge priester de baas was. Het is dezelfde. En het heet in het Nieuwe Testament constant de raad. Met een hoofdletter dan ook. En dan gaat het over het Sanhedrin. Dat is dezelfde raad die gestemd hebben om de Heer Jezus te kruisigen.
Ja.
Waarbij niet iedereen daarmee ingestemd heeft. Er waren ook mensen van het Sanhedrin die daar niet achter stonden. En wij lezen ook wel eens dat mensen wel geloofden, maar dat ze dat, zelfs mensen van het Sanhedrin, maar dat ze dat in het verborgene deden, omdat je anders problemen, anders kregen ze problemen met hun andere leden van het Sanhedrin. Het brengt allemaal spanning met zich mee.
Okay.
De FIFA.
Ja, corrupte bende, ja. Het is gewoon een Grieks woord.
Het komt van Sinedrion. Samen
zitten.
Oh. Samen zitten, daar.
Grieks.
Oké. Okay.
Het schijnen 71 leden geweest te zijn.
71.
Sorry voor die ene, maar.
Is dat dan de hoge priester? En dan 70 eronder?
Dat zijn 70.
Ja.
Ja, de hoge priester was voorzitter.
Ja, precies.
De raad had het oppertoezicht op godsdienst samen. Ook op die van de Joden buiten Israël.
Ja.
Dus het Sanhedrin is de naam van de Joodse Hoge Raad in Jeruzalem, de hoogste rechtbank van de Joden.
Ja. Okay. En daar wordt inderdaad recht gesproken. Ja.
Vandaar raad.
Ja. En daar heb je je maar aan te onderwerpen. En voor dat Sanhedrin stonden deze Petrus en Johannes. Zij hadden net in Jeruzalem, en dat is een vijandig Jeruzalem, want ja, wij denken heel vrij aardig over de Joden dan. Dan zeggen we, de Heer Jezus was ook een Jood. Maar het was een heel vijandig gebied. Niet dat ik die mensen veroordeel, maar gewoon zoals het was. Jeruzalem was vijandig gebied. Stond vijandig tegenover de Heer Jezus Christus. Omdat het Joodse volk met Sanhedrin aan het hoofd wettisch was. En de Heer Jezus predikte genade en vrijheid. En deze Petrus en Johannes, die werden voor de raad gebracht. En dan moet je even kijken hoe vrijmoedig zij waren. Vers 8 van Handelingen 4. Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, want het is inderdaad de Heer zelf die dat in ons doet, die zeide tot hen, gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk, hoogste rechtbank binnen het Joodse volk dat er was, onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens, waardoor hij gezond geworden is. Dat is dus ook een bewijs van hun boodschap. Dat hun boodschap waar is, wordt bewezen door het wonder wat zij gedaan hadden. Zo zei u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze, dat is die figuur uit hoofdstuk 3, die kranke, die staat hier voor u gezond. Je zal er maar staan. Het is net als Luther, hè? Luther, die stond ook voor de rechtbank. En die werd ook onderzocht over zijn geloof. En die zegt, dit sta je daar in je eentje, weet je wel? Tegenover 70 of 71 man. En dan zouden wij de vrijmoedigheid hebben. Ook in zo'n situatie. Om te getuigen van wat de Heer doet. En dat deed Luther ook. Die zegt, ja, de beruchte woorden, waarvan ze wel zeggen dat hij ze helemaal niet uitgesproken heeft, maar hier sta ik dan, ik kan niet anders. Zit ook heel veel in, hè? Ik kan niet anders. Dat betekent eigenlijk van, nou, ik zou wel anders willen, maar Dit is nou eenmaal zoals het is. Een mens wordt gerechtvaardigd op grond van geloof, zei Luther. Dat moet ik prediken. Dat is wat ik geloof. Ik kan niet anders. En Petrus en Johannes zeiden dat op een gegeven moment ook. Die zeiden ook van, ja, wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij spreken gewoon zoals het is. Ze zeggen in vers 11 nog, citerend uit het Oude Testament, deze, over de Heer Jezus, deze is de steen die door u, de bouwlieden, veracht is, welke is tot een hoofd des hoeks geworden. En de zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Nou ja, dat is het evangelie. Er is maar één boodschap, er is maar één naam door welke wij moeten zalig worden. En als je gesprekken met mensen hebt, dan draait het uiteindelijk hierop uit. Er is maar één naam. Er is maar één God. Mijn zoontje vroeg van de week, zijn er meerdere heren Godden? Nee, zijn niet meerdere heren Godden. Zijn er meerdere heren Godden? Ja. Dat vroeg hij. Nee, er is maar één naam door welke wij moeten zalig worden.
Dat heb je nog gezegd.
Nee, dat heb ik hem niet zo gezegd.
Ik heb naam hier trouwens met een kleine letter staan.
Ik heb met een hoofdletter, maar dat is ook maar wat de vertalers...
Ja, ik heb Statenvertaling.
Ja, zelfs binnen de Statenvertaling in verschillende varianten... Wordt dat verschillend gedaan.
Ja, dat ga ik.
Want André heeft het ook.
Ja, ik zou staan wel.
Nee, maar ik vond met
een hoofdletter ook logischer dan met een letter. Ja. Ja.
Die
vraag. 12. Vers 12. Klein letter bedoel ik. En dan vers 13. Daar staat. Zij nu, die het Sanhedrin, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. En vernemende, en ik vind dit altijd schitterende woorden, dat zij ongeleerde en slechte mensen waren. En daar staat terecht. Ongeleerd en slechte mensen, zij verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Maar ze waren ongeleerd en slechte mensen.
Ja, en Jezus heeft eenvoudig gezegd.
Eenvoudige mensen, ja.
Simpele
mensen.
Ja, ja, ja. Maar zelfs binnen het christendom, wat wij dan christendom noemen, kent men dat niet, hè? Want ik noemde het zo straks, en niet om het nou per se over mezelf te hebben, maar dan, als je dan ergens het evangelie mag verkondigen, dan wordt er inderdaad, heb je daar een opleiding voor gedaan, wordt er dan gevraagd. Weet je, dat kan maar zo niet. Dat moet in kaders zitten. Men kent niet het persoonlijk geloof en het persoonlijke werk wat de Heer in ons doet. Dat kent men over het algemeen niet. En toch, als je naar de geschiedenis kijkt van de gelovigen, van de bijbelgetrouwe gelovigen, dan is er een geschiedenis van eenlingen die hun ding gedaan hebben. En die daar... Niet binnen de kerkmuren of binnen bepaalde theologische stroming. Nee, mensen die gewoon tot geloof komen.
Dat ongeleerde en slechte mensen, dat slaat Petrus in jou?
Ja.
Ja.
Okay.
In het
Grieks
staat
de
vraag van slecht idiotij.
Oh, nou, dan weet je het wel, hè? Ja.
Hoe noem je dat?
Ja.
Oh,
ja. Weet je, het gaat altijd over...
Maar het is ook weer een beetje die smaadheid. Ze noemen zo'n beetje een onnozel volkje.
Ja.
Dit is een beetje het schouwspel uit Hebreeën.
Precies, ja. Precies. Ik had het boekje van jullie geleend, hè, over zo'n gevangene. Ook zo iemand die nergens voor deugt, want dan zit je niet in de gevangenis. Maar nee, die had ook een heel crimineel leven achter de rug, maar die komt dan tot geloof in zo'n gevangenis... En daar hadden ze ook kerkdiensten en wat dan ook. En toen moest hij gaan spreken. Hij zou gaan spreken. Ik weet het verhaal niet meer precies. Het is al een tijdje geleden dat ik het gelezen heb. Maar hij moest dan gaan spreken voor zijn medegevangenen. En gaat daar gewoon 3 kwartier tot 1 uur zijn getuigenis afleggen. Wat hij uit zijn eigen leven geleerd is. Hoe hij tot geloof gekomen is. Hij houdt die mensen dat voor. En daarna die tijd zegt een predikant tegen hem van... Nou, ik snap er niks van. Ik heb altijd alles op papier en ik ben na 20 minuten klaar en jij hebt niks op papier en je staat er 3 kwartier tot 1 uur te spreken. En dat bedoel ik maar te zeggen, hè? Het verschil tussen iets wat je als kunstje geleerd hebt of iets wat de Heer in je doet. En wees erop verdacht inderdaad dat vaak waar het allemaal in het keurslijf zit, waar het allemaal in vakjes zit, daar is dan zo weinig vrijmoedigheid. Er is ook vaak weinig blijdschap. En wij als gelovigen die afhankelijk van de Heer zijn, wij zouden ons niks ervan aantrekken dat wij geen geleerde mensen zijn. Of dat wij zelfs slechte mensen zijn. Want ja, ik kan ook naar mijn eigen leven kijken en denken van ja, ik deug daar niet voor, deug daar niet voor. En als je kijkt naar wat ik daar... Weet je, als je daar allemaal over begint, dan kan je over iedereen wel een boekje open doen. Maar dat zouden wij niet achten. Zouden wij geen rekening mee houden. Dat doen andere mensen wel weer. Die gooien jou dat voor de voeten. Die zeggen...
Als het te grote worden.
Ja. Maar kijk naar Paulus. Dat is een paar bladzijden verder. Dan zeggen we dat wij niet deugen. Dan hebben we altijd gelukkig nog voorbeeld van andere mensen die nog veel minder deugden dan wij. Dat is dan weer een troost voor ons. Zoals daar was ene Saulus. Want je kan van Saulus moeilijk zeggen dat hij deugde. Omdat hij een christenvervolger was. Maar stel je het maar voor. Iemand die... die een fanatiek christenvervolger was. Die daarna... plotsklaps tot geloof komt. Dat is in Handelingen hoofdstuk 9. En... nou ja, jullie kennen zijn geschiedenis natuurlijk wel. Dat hij gedoopt werd en dat hij eerst blind was, toen weer kon zien. Ook als uitbeelding van het feit dat hij eerst blind was geestelijk en daarna geestelijk licht ontving. Maar wat deed hij in Handelingen 9 vers 20... En hij predikte terstond Christus in de synagogen. Kan je je voorstellen dat je daar bij wijze van spreken altijd naar de synagogen gegaan bent. En je hebt daar die Paulus misschien daarvoorheen van hem gehoord dat hij een christenvervolger was. En een week later, weet je, dat heeft hij weken en weken of maanden en jaren gedaan. En op één keer staat hij daar voor je en staat hij daar een grote zaal toe te spreken over de Heer Jezus Christus, dat hij de verlosser is. En denk je ook, ja, die man is niet goed. Dat is niet goed. Die is van het paadje af. Ja, hij was nou eindelijk het goede pad op. Hij was nou het goede pad op. En dat gebeurde ook, hè? Vers 20. Hij predikte, terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen? En die daarover hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters. Het was de bedoeling dat hij christenen ging vervolgen, ook daar in Damascus. Maar toen hij daar was, kwam hij tot bekering en terstond ging hij het evangelie prediken. Op wiens gezag eigenlijk? En met wie heeft hij een gesprek gehad dat hij zomaar in de synagoge het woord mocht nemen? Ik meen dat het zo was, dat in de synagoge dat inderdaad geoorloofd is. Als je wat nuttigs te zeggen hebt, dat daar altijd de gelegenheid voor is.
In de Bijbel staat het wel, toch?
Ja, ik er staat verder, in Handelingen 13 kom je het ook nog tegen. Dan is Paulus met Barnabas in Antiochië. Ja. Die deed het ook. Maar in Handelingen 13 vers 15... In vers 14 staat dat ze in Antiochië, in Pisidië waren en dat ze in de synagoge waren op de dag des Sabbats. En dat na het lezen der wet en der profeten, wat gewoon volgens een schema ging, zonden de oversten der synagoge tot hen zeggende, mannenbroeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. Dus men werd uitgenodigd om een woord van vertroosting te spreken. En Paulus deed dat ook. En dat loopt door tot en met vers 41. Dus dat was de gang van zaken. Maar je kan je voorstellen hoeveel vrijmoedigheid er voor Paulus nodig geweest is om dat te doen. Wij leven in een maatschappij, in een wereld waarin je dat dan niet in je hoofd haalt om dat zomaar te gaan doen, hè? Want dat doe je niet, want dat hoort niet zo. Maar de Bijbel, de Heer, als die in ons hart werkt dat wij zoiets op ons hart hebben om dat te doen, zouden wij dat soort dingen in vrijmoedigheid kunnen en mogen doen. En dat is wat er verderop ook nog staat, over dat ze vrijmoediglijk spraken in vers 29. En dat is wat Paulus dus ook gedaan heeft. Even kijken hoor. Ja, in Handelingen 26, ja, dat zoek ik niet op, ik noem het alleen even. Daar spreekt Paulus tot koning Festus of Agrippa, een van die twee. En dan spreekt hij ook, en dan zegt hij ook dat hij vrijmoedigheid gebruikt in het spreken over het evangelie.
De eindigt Handelingen 28:37.
Klopt, ja, die heb ik hier ook staan, ja. Predikte, nee, die wou ik verder niet noemen, maar er staat inderdaad prediken het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Wij laten ons hinderen door van alles en nog wat waar wij helemaal niet door gehinderd hoeven te worden.
Daarom moet je een beetje idioot zijn.
Daarom moet je inderdaad een beetje idioot zijn. Net doen of je gek bent. En maar gewoon je ding doen. Ja, ik weet niet hoe ik dat anders moet zeggen. Omdat het voor iedereen ook weer verschillend is. Maar gewoon je vrijmoedigheid gebruiken. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. En dat vervelende consequenties heeft soms. Ja, dat zij zo. Maar dat is nou juist waar wij de Heer in kunnen dienen. En die vervelende consequenties. Kom op, nemen we er even een afstandje van en zeggen we, nou, kijken we even hoe het in de Bijbel was. Mensen werden in de gevangenis gegooid, gestenigd, weet ik veel wat allemaal.
Even relativeren.
Even relativeren.
Ja.
Ja. En ik bagatelliseer het ook niet. Zo van, het is helemaal niet zo heel erg. Nee, de dingen die ons kunnen overkomen zijn ook zeker niet altijd even leuk.
Drempel, denk ik vaak ook.
Wat zeg je?
Het is een persoonlijke drempel. Van nou, wat zullen mensen van me vinden als ik iets over ga zeggen?
Ja.
Kan ik het wel zeggen? Misschien zeg ik het wel verkeerd.
Ja.
Ja. Maar ik denk bij mezelf, als jij gewoon dicht bij jezelf en bij het woord blijft. Dan kan niemand je of iets kwalijk nemen. Dat denk
precies.
Ik, ja, maar
het is de Heer.
Heb jij al je best gedaan en weet je.
Het is de Heer die ons oordeelt. Ja.
Als jij dan iets vertelt waar je van overtuigd bent. Kijk, ik kan best dat iemand na afloop bij je toe komt en zegt: hé, dat die zegt van ja, dat klopt niet of wat dan ook. En dan kun je met zo iemand over gaan hebben. En dat die zegt: kijk, daar staat dat en dat. Dat die dan misschien tot ander inzicht komt of dat die ander tot ander inzicht komt. Maar weet je, dan heb je in elk geval niet je mond gehouden.
Precies.
Weet je, aan Petrus met die haan. Dat er gevraagd wordt: nee, ik heb het niet hoor. Dat is eigenlijk ook gewoon.
Dat is verlogenen.
Dat is eigenlijk een andere kant op. Ja. Er wordt wat gevraagd.
Ja.
En dan slaat het schrik op het hart van.
Precies, nee. Precies.
Daar was ook vrijmoedig voor nodig.
Precies. Ja. En daarom was het voor Petrus later.
Maar hij wist natuurlijk wat er ging gebeuren als je je mond open zou trekken.
Precies, ja. En dat zijn nou juist de belangrijke afslagen in ons leven. Waarbij we met zoiets geconfronteerd worden. En daarna werd het bij Petrus weer goed gemaakt. Maar Petrus moest diep buigen.
Ja.
Heb gij mij lief? Petrus wou het er niet over hebben. Ja, ja, Heer, u weet toch dat ik u lief heb. Klaar. Nee, Petrus. Heb je mij lief? Heb je mij waarlijk lief? Ja, 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 Heer, ik weet toch dat ik u lief heb. En dan nog een keer. Petrus, heb je mij waarlijk lief? Ja, dan moet je hele hart bloot. En dan moet je komen tot overgave. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. En waar je dat doet, ervaar je ook de vrijmoedigheid die je dan hebt. In 1 Thessalonicenzen 2... Daar staat: maar hoewel wij tevoren geleden hadden.
Welk vers? 1 Thessalonicenzen 2, vers 2.
Okay. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons smaadheid aangedaan was, hetzelfde verhaal weer, hè? Gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nochtans, en de Statenvertalers hebben er toegevoegd, en ik vind het niet zo heel gek, want het gaat om het contrast. Ja, er is ons dan wel smaadheid aangedaan, maar desondanks, nochtans hebben wij vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God tot u te spreken in veel strijds. Strijd gaat gepaard met vrijmoedigheid. Dan wel waar wij vrijmoedig zijn in het belijden van ons geloof, daar zal strijd ontstaan. Maar wij zouden ons door die strijd niet uit het veld laten slaan. Wij zouden het bijltje er niet bij neergooien.
Ik ben dus onbevreesd.
Onbevreesd. Ja, er is ook nog... Even kijken of ik die hier heb staan. In Johannes hoofdstuk 7, vers 13. Je mag hem opzoeken, hoor, maar ik citeer hem even. Daar staat... Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk van hem. Er waren mensen die de Heer Jezus volgden en in hem geloofden. Maar er staat, nou, ze spraken niet vrijmoediglijk van hem, comma, om de vrees der Joden. Omdat men bang was. Angst. En angst is een slechte raadgever.
Maar je komt niet uit de Bijbel, toch?
Niet dat ik weet.
Nee.
Maar het is wel waar.
Oké.
Okay. Wat er wel staat is dat angst... Nee, dat liefde de angst...
Angst uitdrijft.
Ja.
Ja. Ja. Maar om de vrezen der Joden... sprak men niet vrijmoediglijk. En die angst, die kan je overvallen. En daarom is het juist zo belangrijk dat je... dagelijks met dat woord voeten, hè? Voor jezelf ook. Dat je weet wie je bent in Christus, dat je daarop gefocust bent, zodat op het moment dat je voor een keuze komt, in wat voor situatie dan ook, dat je inderdaad die vrijmoedigheid hebt, omdat je met die vrijmoedigheid van bed gestapt bent, zeg maar, en je dag zo ingegaan bent. Niet ziende op de dreigingen die om je heen zijn en de smaadheden die kunnen komen of de spot of de hoon om je heen. Dat zou je niet doen. Zou je niet aan moeten laten praten. Even kijken, er was ook nog één. Het was in combinatie met het woord durfde. Toen durfden zij ook vrijmoediglijk te spreken of zo. Nou, dat is Hebreeën hoofdstuk 13. Laten we daar maar mee afsluiten dan ook voor vanavond. Hebreeën 13 vers 6. Dat is inderdaad vrijmoediglijk in combinatie met het woord durven. Hebreeën 13. Daar staat in hoofdstuk 13 vers 5. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, God heeft gezegd, Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat is de belofte die wij hebben ontvangen. Vers 6. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Of je kan zeggen: wat zal een mens mij doen? En dat zou ons getuigenis ook moeten zijn. Nou ja, moeten. Niet in de zin van...
Het is een voorbeeld.
Van je, als je dat niet doet, dan ben je geen goed christen. Dat bedoel ik niet. Maar om je aan te sporen, aan te moedigen. En ik spreek hier ook niet alleen tot jullie. Ik spreek net zo goed tot mezelf natuurlijk. Dat wij vrijmoediglijk zouden durven zeggen: de Heer is mijn helper. Kijk, dat is makkelijk als je onder elkaar bent om te zeggen: ja, ik vertrouw op de Heer en oké. Maar ja, zeg dat maar, weet je.
Tegen een collega.
Tegen een collega of je buurman of weet je wel, heb je gewoon zo'n praatje en dan vraagt hij op een gegeven moment wat van: goh, maar maak je daar dan niet druk om of zo? Als dan ergens op. Ja. Ja, weet je. En ik zeg ook niet wat je moet doen. Maar ik denk zelf, ik heb zelf ook wel eens. Dan denk ik, ja dan moet ik er eigenlijk wat, dan moet ik er eigenlijk iets over zeggen. Dat wil ik ook graag, maar dan weet ik ook niet hoe ik dat moet doen of zo.
Ik wil het gewoon zeggen, denk ik dan.
Maar ik leer ook steeds meer.
Om de... Trouwens, bij alles, hè? In Shella is dat.
Ja.
Dat ze niet meer weten waarom. Nee.
Ja.
En daar wat ook niet vers op.
Ja.
Amerikaanse president.
Ja.
Maar wij hebben
geen. Dat is een
mooi. Wat zei je, Maria?
Nee, dat is ook
de
Theo
Volente.
Ja,
ik
vind
het ook hetzelfde.
Ja.
Dat gebruikt ook daar, Theo Volente. Als je van oorsprong is, het ook natuurlijk op uit de koning kijken.
Goed, maar dat bouw je ook een beetje. Je zegt liever wat makkelijker van nou bij Theo Volente, als dat je zegt van zo hier willen wij leven.
Ja.
Dat
zeg
je alweer niet zo gauw.
Nee.
Dat is wel een van de zwarte kousen.
Ja, precies.
Ik zou zeggen onder het voorbehoud van Jacobus.
Ja, onder voorbehoud van Jacobus hoofdstuk 3 of zo. Ja, 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 ja. Ja, ja.
Ja, die ja.
Maar mijn ervaring is, en voor wat dat ook dan maar weer waard is, is inderdaad. Wij soms hele eenvoudige woorden gebruikt, die misschien niet eens begrepen worden, raak je toch de harten van mensen wel. En wat er dan gebeurt, ach, daar zijn wij ook weer niet verantwoordelijk voor. Het gaat ook niet zozeer om het hart van die ander te veranderen of zo. Maar het gaat er wel om dat wij vanuit ons hart en uit ons geloof leven en daarmee vrijmoedig spreken over wie de Heer voor ons is en wat Hij voor ons betekent. En dat is iets wat wij leren moeten, of waarin wij opgebouwd zouden worden, waarin wij vrijmoediger zouden zijn. Want de vrijmoedigheid, ja, heeft een mens niet van nature. Ja, een kind wel. Een kind heeft dat nog wel, maar dan wordt hij volwassen en dan heeft hij dat niet meer. En daarna moet hij dat weer opnieuw leren. Zo is het ongeveer. En wij kunnen vrijmoedig zijn, niet op grond van onszelf, maar op grond van wat de Heer ons beloofd heeft. Daar vertrouwen wij op, daar getuigen wij van. En of mensen dat dan begrijpen of niet. Het woord van God is krachtig. Dus als wij daarvan getuigen en iemand die is daardoor geïnteresseerd, dan komt er daarna wel weer wat. Het gaat ook niet in de eerste plaats om die ander te bekeren. Het gaat er gewoon om om getuigenis te geven van de hoop die in ons is. Als dan er gevraagd wordt, de hoop die als dat van ons afgeëist wordt, zegt Petrus, dan zouden wij inderdaad vrijmoediglijk getuigen van de hoop die in ons is. Want wat zal een mens mij doen? Niks. En de Heer heeft gezegd: werp uw vrijmoedigheid niet weg, want die heeft een grote vergelding des loons. Zullen wij het voor vanavond hierbij laten?